fellow students,
dat omdat wij als mede, als vriendenzoekers, als vriendenstudenten elkaar ontmoeten, hier bijeen zijn,
there should not be any applause.
Dat er geen applaus behoort te zijn.
We are here to think over a number of serious matters together.
We zijn hier om over een aantal ernstige zaken met elkaar te overdenken.
And therefore we need to enter that atmosphere of a different kind of study.
En daarom moeten we binnentreden in die atmosfeer van een verschillend type van bestuderen.
In which the kind of study in which we are inquiring together into the subject.
Een manier van studeren waarin we samen ingaan op een bepaald onderwerp.
And therefore it is not in the ordinary sense a lecture which needs somehow to be applauded.
En daarom is het niet in de gewone zin een lezing die beëindigd moet worden of kan worden met applaus.
For that reason, it is very good that when I conclude sharing my thoughts, there is music and silence.
Daarom is het goed om te eindigen met muziek en stilte bij het delen van mijn gedachten.
And then let the questions arise not so much because I may be able to answer something.
Laat de vragen niet opkomen omdat ik misschien in staat ben om goede antwoorden te geven.
But rather because we may need to think together further about these matters.
Maar eerder omdat we samen verder zouden kunnen denken over deze zaken.
It is not that my interpretation may be the only interpretation.
Het is niet zo dat mijn uitleg de enige uitleg zou kunnen zijn.
Certainly it is not.
Dat is zeker niet zo.
But rather that I am very happy to share ideas that may help each one to come to a new level of probing, of inquiry.
Maar het is meer dat ik het fijn vind om met elkaar een nieuw niveau van onderzoek, van samenzoeken te vinden.
Therefore, there should not, of course, be argument or debate.
Er moet dus geen twistgesprek of debat zijn.
But really an attitude of constant inquiry.
Maar een houding van voortdurend onderzoek.
As I suggested last evening,
zoals ik vorige avond voorstelde,
the intent of these volumes,
de bedoeling van deze boekdelen,
as indeed the intent of all esoteric writings,
en dat is de intentie van alle esoterische geschriften,
is to transform the mind,
is om het denkvermogen te transformeren.
It is to bring about a profound change in consciousness.
Dat is om een diepe verandering in het bewustzijn teweeg te brengen.
And it is from that point of view that we should approach the work of HPB.
En vanuit dit gezichtspunt behoren wij het werk van HPB te benaderen.
At the same time we may recognize,
tegelijkertijd kunnen we erkennen,
that she had to use the language that was available to her.
Dat tegelijkertijd kunnen we erkennen dat zij de taal moest gebruiken die in die tijd voor haar beschikbaar was.
She clothed the ideas she was presenting.
Ze bekleedde de ideeën die zij voorstelde, die zij presenteerde.
in the only language that was available.
In de enige beschikbare taal.
At the same time, we must recognize.
Tegelijkertijd moeten we erkennen.
That she was putting it into a Western language.
Dat ze het in een westerse taal bracht.
Specifically, of course, it was written originally in English.
Natuurlijk was dat oorspronkelijk in het Engels.
But English is a very poor language.
Maar het Engels is in feite een arme taal.
It is very poor from the point of view of philosophy.
Arm vanuit het gezichtspunt van filosofie, van wijsbegeerte.
It is a very good language from other points of view.
Het is vanuit een ander gezichtspunt gezien een hele goede taal.
For example, it is a living language.
Het is bijvoorbeeld een levende taal.
And English is able to absorb words from all other languages.
En het Engels is in staat om woorden uit andere talen gemakkelijk in zich op te nemen.
And consequently, it is a constantly growing language.
En bij gevolg is het een voortdurend groeiende taal.
It is what we may call a language of trade and commerce.
Het is wat we zouden kunnen noemen een taal van handel en verkeer.
And it is, of course, for that reason that it has spread all over the world.
En daarom is het natuurlijk zo over de hele wereld verspreid geraakt.
From a very tiny island.
Van een heel klein eilandje.
The language has moved out almost everywhere.
Heeft de taal zich bijna over de hele wereld verspreid.
Because from that small island of England.
Omdat van dat kleine eiland Engeland.
There was a movement in trade and commerce all over the world.
Er een beweging van handel en verkeer over de hele wereld is geweest.
But to use such a language,
maar om zo'n taal te gebruiken,
or indeed to use any Western language, whether it be French, Dutch, German, whatever.
Of welke andere Europese taal dan ook, Frans en Nederlands, Duits.
To convey deeply philosophical concepts.
Om diepe filosofische concepties uit te dragen.
Is to ask of those languages quite an impossible task.
Dat is een taak die je eigenlijk van deze talen niet kan vergen.
And consequently, we must look always behind the words.
En daarom moeten we altijd achter de woorden kijken.
To their deeper meaning.
Naar hun diepere betekenis.
To what is meant by the external word.
Maar dat, naar datgene wat er door het uiterlijke woord is bedoeld.
And consequently, we must all the time seek the depth of meaning.
En daar moeten we voortdurend de diepte van de betekenis, van de zin, op zoeken.
We must seek that which is hidden by the word.
Dat zoeken wat door het woord verborgen is.
And only by a change in consciousness.
En alleen door een verandering in bewustzijn.
That is a change that is no longer, so that the mind is no longer analyzing.
Zodat het denken niet langer analyseert.
But now moves to a new perception.
Maar nu naar een nieuw waarnemingsgebied beweegt.
Can we come to understand the doctrine?
Alleen op die manier kunnen we ertoe komen de leer te begrijpen.
And so I hope in this week together.
En ik hoop dat in deze week samen.
That we can move in that direction.
Dat we in deze richting kunnen voortschrijden.
It is all too easy to become caught up in the externals.
Het is maar al te gemakkelijk om gevangen te raken in de uiterlijke zaken.
For example, to be concerned with rounds and races and globes.
Bijvoorbeeld je bezig te houden met ronde rassen en bollen en dergelijke.
What planetary chain is this?
Ja, en welke planeetketen dit nu is.
Do Mars and Mercury belong to this chain or do they not?
Horen Mars en Mercurius tot deze keten of niet?
To become concerned with what we may call the what I called last night the technologies of the lower mind.
Om je bezig te houden met wat ik gisteravond noemde de technologieën, de technische aspecten hè, van de lagere.
And then we miss the essence of what is being presented.
Maar dan missen we de essentie, het wezen van datgene wat in de geheime leer gepresenteerd wordt.
And so this morning I would like to use some of HPB's own statements.
En daarom wil ik deze ochtend iets vertellen van HPB's eigen verklaringen.
To examine what is the secret doctrine and what are its sources?
Om te onderzoeken wat de geheime leer is en wat de bronnen daarvan zijn.
Let me begin then with a quotation from HPB.
Laten we beginnen met een aanhaling van HPB.
In her magazine Lucifer, which she published in London after she went there.
In haar tijdschrift Lucifer, dat zij vanuit Londen publiceerde nadat ze naar Londen gegaan was.
This was written exactly 1 year after the publication of the Secret Doctrine.
Precies 1 jaar na de publicatie van de geheime leer.
And I will read the entire quotation and then, because I have it written here, my translator can... read it, but let me read the full paragraph.
De hele paragraaf zal nu in 1 keer gelezen worden en dan zal ik pogen om hem te vertalen.
HPB wrote this. What I do believe in is 1. The unbroken oral teachings revealed by living divine men during the infancy of mankind to the elect among men. 2. That it has reached us unaltered. 3. That the masters are thoroughly versed in the science based on such uninterrupted teaching.
Dus HPB in Lucifer, oktober 89. Waarin ik geloof is ten eerste de ononderbroken mondelinge leringen die door de levende goddelijke mensen is onthuld gedurende de jonge tijd, de jeugd van de mensheid aan de uitverkorenen onder de mensen. Ten tweede dat deze leer ons ongewijzigd heeft bereikt en ten derde dat de meesters grondig thuis zijn in de wetenschap die gebaseerd is op deze ononderbroken leren.
I think that statement gives us a clue to the sources.
Ik denk dat deze verklaring ons een sleutel geeft tot de bronnen.
First of all, that there has been an unbroken oral teaching.
In de eerste plaats dat er geweest is een ononderbroken mondelinge lering.
Now, generally, when we hear something,
nou is het zo dat in het algemeen als we iets horen,
and we attempt to repeat what we have heard,
en wij pogen te herhalen wat we hebben gehoord,
the statements pass through our own personal filter, if I may call it that.
Dat deze verklaringen dan als het ware door ons persoonlijke filter heen gaan.
It may be said that we hear what we want to hear.
Je zou kunnen zeggen dat we datgene horen wat we willen horen.
And we screen out what we do not want to hear.
En we selecteren uit datgene wat we niet willen horen.
We color what we hear with our own feelings.
We kleuren datgene wat we horen met onze eigen gevoelens.
And we therefore often distort what has been heard.
En daarom verwringen we dikwijls datgene wat we gehoord hebben.
So we have to understand what is meant by the unbroken oral teachings.
En daarom moeten we leren begrijpen wat bedoeld is met de ononderbroken lijn van mondelinge leringen.
In which there was no distortion.
Waarin geen vervringing, geen.
Because she says these have reached us unaltered.
Omdat zij zegt dat deze leringen ons ongewijzigd hebben bereikt.
This inevitably points to a significant fact.
Dit wijst ons onvermijdelijk naar een belangrijk feit.
That the teachings can only be received.
Dat de leringen alleen ontvangen kunnen worden.
By the individual whose mind is pure.
Door die individuen wier denkvermogen zuiver is.
By the individual who is receptive to them in their purity.
Bij die persoon die gevoelig is in hun zuiverheid.
And that therefore we are dealing not with a collection of facts.
En dat we dus niet te maken hebben met een verzameling feiten.
But with an interior teaching.
Maar met een innerlijke lering.
To which we must give attention.
Waar we aandacht aan moeten schenken.
That is, we must listen.
Dat wil zeggen, we moeten luisteren.
And for that reason, the secret doctrine is based on a certain ancient text.
En om deze reden is de geheime leer gebaseerd op een bepaalde oude, aloude tekst.
That has been identified as the stanzas of Jian.
Die genoemd worden de stanza's van Jian.
Now that text has never been discovered historically.
Nou is deze tekst nimmer historisch ontdekt.
Although one student of the secret doctrine.
Hoewel er één bestudeerde van de geheime leer is.
Has suggested that there is no evidence of the origin of that text.
Nu heeft gesuggereerd dat er enig bewijsmateriaal is over de oorsprong van deze tekst van de stanzas.
Indeed, an American student of these volumes, who is also a student of Tibetan.
Het gaat om een Amerikaanse bestudeerder die ook een bestudeerder van Tibet is.
Has proposed that the stanzas are rooted in the Tibetan Buddhist tantras.
Hij heeft gesuggereerd dat de stanza's geworteld zijn in de Tibetaanse boeddhistische literatantra's. Ja.
That indeed they may have been taken from a text which is referred to in certain Tibetan works.
Dat ze genomen zijn uit een tekst die in andere Tibetaanse werken wordt genoemd.
And that they are known as the Kalachakra teaching.
En die staan bekend als de leringen van Kalachakra.
It is interesting, for example, to note that teaching
Het is interessant om op te merken dat deze lering
was always the special property of the Panchen Lama.
Altijd het speciale eigendom van de Panchen Lama is geweest.
And was focused at a monastery, Tashi Lhunpo.
En gericht was, aanwezig was in een bepaald klooster, het van Tashi Lhunpo.
Which is located adjacent to Chigatse.
Dat vlakbij Chigatse ligt.
And that the teachers of HPB.
En dat de leraren van HPB.
Who were of course responsible for giving much of the material which we have in the secret doctrine.
Die natuurlijk verantwoordelijk zijn voor het geven van veel van de informatie die in de geheime leer aanwezig is.
Are said to have their abode in that locale.
En dat dus deze leraren daar vertoefden in die periode.
But it is said that the Kalachakra doctrine.
En er wordt gezegd dat de leer van Kalachakra.
And this is said by the Indo-Tibetan tradition.
En dat wordt gezegd door de Indo-Tibetaanse traditie.
Came directly from Shambhala.
Dat die direct uit Shambhala.
And therefore it is known as the teaching of Shambhala.
En daarom wordt het wel genoemd de lering van Shambhala.
And therefore this may have some historical evidence to support HPB's statements.
En dit kan misschien enig historisch bewijs leveren voor de verklaringen die HPB geeft in de geheime.
I will not take time to analyze this completely.
Ik zal er niet de tijd voor nemen om dit volledig te analyseren.
But there is a small booklet dealing with this regarding the origin of the books of QT.
Maar er bestaat een boekje dat over de oorsprong van deze boeken van QT gaat.
The important point is not so much the historical evidence.
Belangrijk is niet zozeer het historisch bewijs.
And the analysis of some of the tantric texts.
En de analyse van enkele tantrische teksten.
Is said to be in the extant works of the Kalachakra Tantra.
Die aanwezig zijn in die uitgebreide werken van de Kalachakra Tantra.
It is not necessary to analyze this, but to look very closely.
Het is niet belangrijk om dit te analyseren, maar om heel diep te kijken.
At the recognition that this is a teaching which was conveyed to the divine, to the enlightened of humanity.
Maar te erkennen dat dit een lering is die gewijd was aan de verlichte mensen van de mensheid.
As a result of an interior illumination.
Als een resultaat van een innerlijke verlichting.
The term dhyan,
de term dhyan,
which we have as the stanzas,
zoals die genoemd wordt in de stanza's van dhyan,
is of course a Tibetan phonetic rendering of the Sanskrit term jnana.
Is een Tibetaanse fonetische overzetting van het Sanskriet jnana.
Which is the same as the English word gnosis.
En dat is hetzelfde als het Engelse woord gnosis.
And means therefore wisdom in its comprehensive sense.
En betekent daardoor wijsheid in zijn samenvattende betekenis.
And that this is the result of profound meditation.
En dat dit het resultaat is van diepgaande meditatie.
Meditation which in the Sanskrit is known as dhyana.
Meditatie, en dat is in het Sanskriet bekend als het woord dhyana.
One may just add that jnana is also the title.
Jnana is ook de titel.
Of the fifth and last section of the Kalachakra Tantra, its most esoteric portion.
Van de, het laatste, meest esoterische hoofdstuk van de Kalachakra Tantra.
So I have tried to show that there is indeed coming some historical evidence for the existence of these stanzas.
Dus ik heb nou willen aangeven dat er inderdaad enig historisch bewijs is voor het bestaan van die de stanza's.
But at the same time point to the fact that this wisdom, jnana.
Maar ik wil tegelijkertijd wijzen op het feit dat deze wijsheid, jnana,
arises within the individual seeking enlightenment.
Opkomt in de mens die verlichting zoekt.
As a result of profound meditation.
Als een resultaat van diepgaande meditatie.
That is, arises because the mind or consciousness is in a certain condition.
Dat wil zeggen dat deze opkomt in een geest of een bewustzijn dat in een bepaalde conditie verkeert.
A condition of pure listening.
Een conditie van zuiver luisteren.
And that indeed when one clears the consciousness.
En dat als men het bewustzijn vrijmaakt, reinmaakt.
Removes the filter.
Dat dan het filter waar we het net over hadden.
That one can enter into a realm of knowing.
Dat men dan kan binnentreden in een gebied van kennen, van weten.
Which is at one and the same time.
Dat tegelijkertijd is.
Wisdom and action.
Wijsheid en handeling.
And therefore it has its own creative potential.
En dat daarom zijn eigen creatieve vermogens met zich meebrengt.
It is said, for example,
er wordt bijvoorbeeld gezegd
that the Rig Veda, which is the oldest scripture of the world,
dat de Rig Veda, het oudste geschrift van de wereld,
was heard by the rishis, the wise and saintly ones.
Gehoord werd door de rishis, de oude wijzen.
And therefore was first heard from within.
En daarom van binnenuit het eerst werd gehoord.
We will look a little more closely later this week at this matter of sound.
We zullen later in de week verder ingaan op deze vraag van het geluid.
For it is the characteristic of the very substance of the universe.
Want het is het kenmerk van de ware substantie van het universum.
I don't want to pursue this too much right now.
Ik wil hier nu niet te ver op ingaan.
But only to indicate that there is that aspect of the creative principle.
Maar ik wil alleen aangeven dat dat een aspect is van het creatieve
principe. Which in Sanskrit is called nada.
Dat men in het Sanskriet noemt nada.
And then the creative principle is nada brahma.
En dan daarin wordt dus dat creatieve beginsel nada parama.
That is to say the sounding, shall we say, the sounding god.
Dat wil zeggen de weerklinkende, de geluidbrengende godheid.
The speaking God, if you wish.
De sprekende God, indien u dat zo wil zeggen.
The creative principle which is forever sounding throughout the universe.
Het creatieve beginsel dat eeuwig klinkt door het universum.
And that sound is the basis of all harmony.
En dat geluid is de grondslag voor alle harmonie.
The basis of all expression.
De grondslag voor alle uitdrukking.
Later this week I will explore this further.
Later in de week zal ik dit verder onderzoeken met u.
It is sometimes easy for me to get diverted from my main subject.
Het overkomt me gemakkelijk dat ik afgeleid word van mijn hoofdonderwerp.
So I must come back.
Dus ik moet even terugkomen.
Now, it is this original sound from that depth of meditation.
Het is dit oorspronkelijke geluid vanuit de diepte van meditatie.
To which, in which one is attuned to the original sound.
Waarin men wordt gericht in het originele geluid, het oorspronkelijke geluid.
That constitutes the unbroken oral teaching.
Dat in feite dat die ononderbroken mondelinge leering vormt.
And the reason it has reached us unaltered.
En de reden waardoor het ons ongewijzigd heeft bereikt.
Is because the world has never been without its divine teachers.
Is dat de wereld nooit zonder haar goddelijke leraren is geweest.
And there have always existed, therefore.
En er hebben daarom altijd bestaan.
A race of the elect among humanity.
Een groep van mensen, de uitverkorenen vanuit de mensheid, onder de mensheid.
We have given to those who have felt such compassion for humanity.
We hebben gegeven aan hen die zo'n diep mededogen voor de mensheid hebben gevoeld.
Those who were eager to share this wisdom.
Die deze wijsheid aan de mensheid wilde uitdelen, uitstralen.
We have given to them the term masters or mahatmas.
Aan deze mensen hebben wij de naam masters of mahatmas, meesters of mahatmas gegeven.
They do not refer to themselves by that term.
Zij noemen zichzelf niet zo.
Because they recognize that they are also learners.
Omdat zij erkennen dat zij ook dus leerlingen zijn, aan het leren zijn.
Who are endeavoring to both to hear the teaching and to convey the teaching.
Zij zijn zelf ook bezig met de lering te horen en uit te dragen.
And so HPB gives as the third point of what she believes in.
En daarom biedt HPB als derde punt van datgene waarin zij gelooft.
That the masters are thoroughly versed in the science based on the uninterrupted teaching.
Dat de meesters grondig op de hoogte zijn van deze ononderbroken lijn van mondelinge leringen.
But this does not mean that they are fully that they have come to a full comprehension of the teachings.
Maar dat wil nog niet zeggen dat zij tot een volledig begrip van de leringen zijn gekomen.
And this may seem a rather shocking statement to make.
En dat kan best eens een wat schokkende verklaring zijn als ik dat zo zeg hier.
But in the letters which they wrote to Mr. Sinnett.
Maar in de brieven die de meesters schreven aan Mr. Sinnett.
they make very clear the fact that they have still more to learn.
Maakten zij heel duidelijk dat ze, ook zij nog veel meer te leren hebben.
How much greater their wisdom is than ours.
Hoeveel groter hun wijsheid is dan onze wijsheid.
There is still a greater wisdom to be achieved.
Er is toch altijd nog een grotere wijsheid te bereiken.
And consequently, if you are familiar with those letters to Mr. Sinnett.
En bij gevolg, als u vertrouwd bent met de brieven aan Mr. Sinnett.
You will recognize that they frequently had to ask a Chohan beyond, a being beyond their status.
Dan zult u erkennen dat zij dikwijls aan een nog hogere Chohan, een nog hogere meester, informatie moesten vragen.
And you will recognize also how often they referred to that teacher of teachers.
En dan zult u ook weten hoe vaak zij het hadden over de leraar der leraren.
The Buddha.
De Boeddha.
Who it is said was the first of our humanity.
Van wie gezegd wordt dat hij de eerste van onze mensheid is.
To achieve a full enlightenment.
Die een volledige verlichting bereikte.
And yet even in that state, because he was in physical incarnation.
En ook in die staat, omdat hij in een fysieke incarnatie was.
Certain mistakes were made.
Werden er nog bepaalde fouten gemaakt.
I refer you to a section in HPB's esoteric teachings.
Ik wijs u nu naar een gedeelte van de esoterische leringen van HPB.
A section called The Mystery of the Buddha.
Een afdeling genoemd Het Mysterie van de Boeddha.
It is said that out of his great compassion for suffering humanity.
Daarin wordt gezegd dat door zijn grote mededogen voor de lijdende mensheid.
He revealed more than was permissible.
Hij meer onthuld heeft dan toelaatbaar was.
And therefore the interior presence, if we may call it that, the interior being.
En dat daarom het inwendige wezen.
Had to take another incarnation.
Nog een tweede incarnatie moest kiezen.
There is a great mystery in this which we cannot fully explore right now.
Er is natuurlijk een groot mysterie hierin dat we niet volledig kunnen onderzoeken.
But it is a subject of very great interest.
Maar het is een heel belangrijk onderwerp.
And I suggest that it is one that we need at some time to look into.
En het is een onderwerp dat we zeker eens zullen dieper op moeten ingaan.
In brief, and to make it as simple as possible.
In het kort en om het zo eenvoudig mogelijk te maken.
We may say that that interior presence appeared later as the great Shankaracharya.
Kunnen we stellen dat deze innerlijke aanwezigheid later verscheen als Shankaracharya.
And we have then another step in the transmission of the original teachings.
En met hem hebben we dus een volgende stap in het overbrengen van deze leringen.
For it was of course the great Shankaracharya.
Want het was natuurlijk de grote Shankaracharya.
Who presented the teachings in yet another way that could be meaningful.
die de leerlingen weer op een nieuwe manier aanbood die vol betekenis was.
And we call those teachings the Advaita Vedanta.
En deze leerlingen noemen we de Advaita Vedanta.
And that refers to the fact that
en dat heeft te maken met het feit.
The Vedanta, of course, is the essence of the Vedas.
Dat Vedanta natuurlijk de essentie, het wezen van de Veda's is.
The term Veda, incidentally.
De term Veda.
Comes from the Sanskrit root vid.
Komt van het Sanskriet, van de Sanskriet wortel vid.
Which is to see.
Dat betekent zien.
And is also to hear.
Dat betekent ook horen.
So that it is the vidya, the that which is truly seen in its purity.
Het is dus de vidya, datgene wat waarlijk gezien wordt.
Or that which is heard in its totality.
Of datgene wat in zijn totaliteit wordt gehoord.
We may say it is the hearing that HPB refers to in the voice of the silence.
Je zou kunnen zeggen dat dit het horen is dat HPB noemt in de stem van de stilte.
And so it is the perception without any cloud, without any mist, without any obscuration.
Het is dus het waarnemen zonder enige mist, bewolking, verduistering.
It is the hearing of the original sound.
Het is het horen van het originele, het oorspronkelijke geluid.
The seeing of what I like to call the original face of God.
Het zien van wat ik zou willen noemen het oorspronkelijke gelaat van God.
The original face of the Logos.
Het oorspronkelijke gelaat van de Logos.
It is that then which again is transmitted.
Datgene wat opnieuw wordt overgeleverd, wordt gegeven.
And we begin to see a chain of transmission.
En zo beginnen we nu een keten van lering, van overdracht te zien.
And of course, there were other great divine teachers.
En er waren natuurlijk andere grote goddelijke leraren.
Expressing the original teaching in unique ways.
Die de oorspronkelijke leringen op hun volkomen unieke manieren hebben uitgedrukt.
We cannot take time, we do not have the time, to indicate all of the modes by which the original teaching has reached us.
We kunnen niet alle wijzen noemen waarop de oorspronkelijke leringen ons hebben bereikt.
But it is for this reason that HPB could write.
Maar het is om deze reden dat HPB kon schrijven.
It is perhaps desirable to state unequivocally.
Het is wellicht gewenst om eens en voor altijd te schrijven.
That the teachings, however fragmentary and incomplete.
Dat de leringen, hoe fragmentarisch en incompleet ze ook zijn.
Contained in these volumes.
Die in deze twee boekdelen staan.
Belong neither to the Hindu.
Nog tot de Hindu.
The Zoroastrian.
De Zoroaster.
The Chaldean,
de Chaldese,
nor the Egyptian religion,
nog tot de Egyptische religie behoren,
neither to Buddhism,
ook niet tot het boeddhisme.
Islam,
de islam.
Judaism,
het judaïsme.
Nor Christianity exclusively.
En nog alleen tot het christendom.
The secret doctrine is the essence of all these.
De geheime leer is de essentie van al deze.
Sprung from it in their origins.
Die voortgekomen is uit de oorsprong daarvan.
The various religious schemes are now made to merge back into their original element.
Zo worden de schema's van de verschillende godsdiensten nu ondergedompeld in een oorspronkelijke oorsprong.
Out of which every mystery and dogma has grown.
Waaruit ieder mysterie en dogma is gegroeid, is voortgekomen.
Developed and become materialized.
Ontwikkeld en tot materie geworden is.
This gives us a clue to the structure of the secret doctrine.
Dit geeft ons een sleutel tot de structuur van de geheime leer.
And also should warn the student.
En moet ook de student een waarschuwing geven.
Against what we may call the materialization of the teachings.
Voor te materieel maken van de leringen.
She warned us about this. To move from doctrine to dogma, if you like.
Dat het heel gemakkelijk is om van een doctrine, van een leer, over te gaan naar een dogma.
To move from the teaching to its concrete expression.
Van een lering over te gaan naar zijn concrete expressie.
And this, of course, is a danger which we have to avoid.
En dat is natuurlijk een gevaar dat we moeten vermijden.
So the secret doctrine in its structure,
de geheime leer in haar structuur,
presents first the translation of those archaic stanzas.
Biedt ons in de eerste plaats een vertaling van die archaïsche, die oeroude stanza's.
And that is already at least two steps removed from the original oral tradition.
En dit is eigenlijk al twee stappen verwijderd van de oorspronkelijke mondelinge overlevering.
Perhaps we could say even three steps.
Misschien zelfs wel drie stapjes.
For the oral teachings were heard.
Want de mondelinge leringen werden gehoord.
Otherwise they would not be oral.
Anders zouden ze niet mondeling zijn.
And that hearing, what was heard, was first expressed in symbol.
En datgene wat gehoord werd, werd eerst in symbolen uitgedrukt.
And that, those symbols, and HPB refers to that archaic text of symbols.
En deze symbolen, HPB die beschrijft ook deze symbolen.
Those symbols were then expressed in a sacred language.
En deze symbolen werden daarna uitgedrukt in een heilige taal.
A language of which there is no record.
Een taal waar die nergens beschreven staat.
Which HPB refers to as censor.
En die HPB noemt het censor.
But no student of linguistics is acquainted with such a language.
Maar er is geen enkele linguist, taalkundige, bekend met deze taal.
And while it is postulated that there is a root language of all the Indo-European languages.
En terwijl het wordt gepostuleerd, al gesteld, dat er een worteltaal is van alle Indo-Europese talen.
A language which has been lost.
Een verloren gegaane taal.
It is difficult to recognize that that may have been the language to which HPB referred.
Is het toch moeilijk om zeker van te zijn dat het Sanskriet die worteltaal is.
And so we have to recognize that Sanskriet may refer not so much to a language.
Daarom moeten we erkennen dat het Sanskriet misschien niet verwijst naar een bepaalde taal.
But what she called the most difficult mode of thought altogether.
Maar naar datgene wat zij noemt de allermoeilijkste wijze van denken.
She calls this mode of thought.
Zij noemt deze wijze van denken
logogrammatical. I don't know how one translates that.
Logogrammatical. Logogrammatical. Dus woordgrammatisch.
Yes. She says it is the most difficult method of all.
Ze zegt het is de allermoeilijkste methode.
As every letter represents a whole word.
Omdat iedere letter een heel woord vertegenwoordigt.
And then she added, no one who is not initiated.
En daarom voegde ze toe, niemand die niet ingewijd is.
Into the mystery of the occult religious logography.
In de oude religieuze woordschrijverij.
Incidentally, if you, because the secret doctrine is available in Dutch, if you have the same pagination, it can be used. This is in volume 2, page 335.
Dit staat in de Engelse editie, die ook leesbaar is in sommige Nederlandse edities, op bladzijde 275 van deel 2.
So you may want to see how it has been translated there into Dutch. I don't really know.
Dus we kunnen in de Nederlandse editie inderdaad zien uit welke bladzijde van de Engelse editie het gehaald is.
But she says, you see, no one who is not initiated into this mystery.
Ze zegt dus dat iemand die niet ingewijd is in dit mysterie
can presume to know.
Dan kan van de stellen te kennen.
What a name in any ancient fragment means.
Wat een naam in welk oude fragment dan ook betekent.
Before he has mastered every letter that composes it.
Voordat hij iedere letter waaruit die naam bestaat heeft leren kennen, heeft vermeesterd.
So I would suggest that Sanskriet,
ik zou dus willen voorstellen dat het Sanskriet
is not a language as we think of English or Dutch or German or French.
Dat dat geen taal is, zo in de zin van het Engels of het Nederlands.
But is a mystery language.
Maar een mysterietaal is.
In the sense that it is perhaps a quite ordinary language hiding occult meaning.
Maar dat het wellicht een heel gewone taal is die echter occulte betekenissen in zich verbergt.
We may even say it is a kind of code.
We mogen zelfs zeggen dat het een soort code, een soort geheimschrift is.
And one must then be initiated into reading it.
En dan moet je dus worden ingewijd om dat geheimschrift te kunnen begrijpen.
Now then, it is apparent that HPB was indeed initiated into this code.
Het is duidelijk dat HPB waarschijnlijk ingewijd was in dit geheimschrift.
So we have the next level in which she has attempted a translation.
En daarmee hebben we dus het volgende niveau waarin zij heeft gepoogd om dit geheimschrift te vertalen.
And that forms the basis then of the secret doctrine.
En dat vormt de basis van de geheimleer.
But we must realize that this is indeed a translation as well as she could do it, or the masters could help her do it.
We moeten ons dus realiseren dat dit een vertaling is, of die door haar gemaakt is, of wellicht met de hulp van de meesters.
Of what is probably really untranslatable.
Van datgene wat waarschijnlijk in feite onvertaalbaar is.
In fact, in one of the letters to Mr. Sinnott,
in een van de brieven aan meneer Sinnott,
HPB's own teacher, the Master Moria,
zegt HPB's eigen leraar, de meester Moria,
told Mr. Sinnott that we must agree upon terms.
Dat zij op overeenstemming moesten bereiken over de termen. Ja.
And he added, because our terms are nearly untranslatable.
Omdat onze terminologie bijna onvertaalbaar is.
So one sees the difficulty in a stepped down tradition.
Hierin ziet men dus het probleem, de moeilijkheid van een traditie die stap voor stap neerdaalt.
And that while she says that the masters are versed in the science based on this uninterrupted teaching.
En terwijl ze zegt dat de meesters goed thuis zijn in deze lijn van ononderbroken lering.
There is every evidence in the letters that they are still themselves learning further aspects of the tradition.
Is er alle aanwijzing in de brieven dat de meesters zelf nog verder aan het studeren zijn in deze.
For example, there is a very remarkable statement in one of the letters.
Er is bijvoorbeeld een zeer opmerkelijke mededeling in een van de brieven.
In which the master Kuthumi writes.
Waar de meester Kuthumi schrijft.
I had to study for 25 years.
Ik moest 25 jaar studeren.
Before coming to the doctrine of cycles.
Voordat ik de doctrine van de cycli, de kringlopen, mijn eigen kon maken.
Are we willing to give so much time to some of the preliminaries?
Willen wij ook zoveel tijd geven aan het begrijpen van enkele voorbereidingen?
We say the doctrine of cycles is a very simple doctrine.
Wij zeggen de doctrine van de cycli is een heel eenvoudige leer.
I often hear it said in some theosophical circles.
Ik hoor dikwijls in sommige theosofische kringen zeggen.
We have heard endless lectures about karma and reincarnation.
We hebben eindeloze lezingen over karma en reïncarnatie gehoord.
I would suggest that we know only a fraction of what these terms really mean.
Ik denk dat we eigenlijk nog maar een fractie, een klein beetje weten van wat al deze termen betekenen.
That we have really only begun to understand what is this doctrine.
Dat we pas net begonnen zijn met het begrijpen van deze leer.
Now from the stanzas there are yet further expositions.
Nou, uitgaande van de stanzas zijn er weer verdere uiteenzettingen.
HPB, for example, gives commentaries on each of the shlokas or verses.
Zo geeft HPB bijvoorbeeld commentaren op elk van de shlokas of versen.
And then, because she was presenting this work to the Western world,
en omdat zij het werk gaf aan de westerse wereld,
and making public for the first time,
en voor het eerst publiceerde,
certain fundamental concepts and ideas of the esoteric philosophy,
bepaalde fundamentele ideeën en concepties van de occulte filosofie,
she added two further sections in each of her volumes.
Voegde ze twee extra secties toe aan ieder van de twee delen.
She commented on the extent to which
zij gaf commentaar over de mate waarin
the language that was coming into use in her day,
de taal die in gebruik kwam in haar dagen,
and the language which is our language in this century,
en de taal die onze taal is in deze eeuw,
the language of science,
de taal van de wetenschap,
we may not realize the extent to which science has provided us with a language today.
We beseffen misschien niet voldoende in hoeverre, hoe sterk de wetenschap onze taal van vandaag bepaalt.
Science has given us all of our metaphors today.
De wetenschap heeft ons al onze begrippen gegeven.
Just as in the Renaissance period and prior to that, the language was that of religion.
Zoals in de Renaissance de religie de begrippen bepaalde.
So from the late 19th century through this century, our language has been science.
Van uit de vorige eeuw tot in deze eeuw toe is dus de wetenschap onze taal.
So she has a long section in which she uses that language to show what are the teachings, the original teachings.
En zo is er dus in de geheime leer een lange afdeling waarin ze de leringen in die taal van de wetenschap uitdrukt.
Do not pass over that section lightly.
Sla deze afdeling niet zomaar over.
By saying, well, the science to which she referred is outdated.
Door te zeggen, de wetenschap waar het zij het over heeft, die is ouderwets, die is achterhaald.
Actually, while some of the external facts have changed,
natuurlijk, bepaalde uiterlijke feiten zijn veranderd,
the essential attitude, scientific attitude, has not changed.
De wezenlijke houding van de wetenschap daarentegen is niet veranderd.
Although she recognized that it was through science that further explorations into the teachings could be made.
Ofschoon ze erkende dat dankzij de wetenschap verdere onderzoeken naar de leringen konden gemaakt worden.
And then she has a section on symbology and pointing again to the original teachings.
En daarna heeft zij een afdeling over de symbologie die weer opnieuw verwijst naar de oorspronkelijke leringen.
So while in one sense the secret doctrine was put together not by HPB,
en ofschoon in zekere zin de geheime leer niet door HPB is samengesteld,
nor even by her teachers,
en zelfs niet door haar leraren,
but as history records, it was organized by a remarkable uncle and nephew team, Archibald and Bertram Keighley.
Maar het was eigenlijk in elkaar gezet, samengesteld en door een tweetal mensen, een oom en een neef, Archibald en Bertram Keighley.
You see, when HPB moved to London in 1887 from Ostend, Belgium.
Toen HPB in 1887 verhuisde van Ostende in België naar Londen.
It is said that the manuscript which comprised the secret doctrine was about 3 feet in height.
Toen was het manuscript waarover HPB beschikte wellicht zo'n 3 voet, zo'n meter hoog.
And HPB really was not much of an organizer.
HPB was een heel zwakke organisator.
You can read about this in the reminiscences of the Countess Wachtmeister.
U kunt hierover lezen in de herinneringen van Gravin Wachtmeister.
In which both Archibald and Bertram Keighley report how they assembled this mass of manuscript.
Waarin Archibald en Bertram Keighley vertellen hoe zij die hele stapel ongeorganiseerd materiaal verzamelden.
But because they were working with HPB.
Maar omdat zij samenwerkten met HPB.
And she was indeed working with her own teachers.
En zij werkte natuurlijk met haar eigen leraren.
The organization followed the pattern of all occult doctrines, teachings.
Volgde de organisatie, het ordenen, het patroon van alle occulte leringen.
So the structure emerges because of the intent of the work.
Dus de structuur kwam op als gevolg van de intentie van het werk.
And I come back to that intent.
En daar kom ik nog op terug.
That it is the recognition of the intent to awaken a new mode of thought in the reader.
Dat het de erkenning is van het laat ontwaken van een nieuw wijze van denken in de lezer.
And therefore its message is that there is a life to be lived.
En daarom is de essentie dat er een dat er het leven is dat geleefd moet worden.
If one would come to wisdom, not just to understanding.
Als men tot wijsheid en niet slechts
not just the collection of knowledge.
Wil komen tot een verzameling kennisgegevens.
Well, I have talked longer than I intended, so let us take a moment to think about this as we have some music.
Ik heb langer gesproken dan ik had gedacht. Laten we nu een ogenblik naar muziek en stilte luisteren.